zou ze ongeveer een jaar geleden zijn geweest. Dat was Ambiri's team. Dat ons hart kregen om een gemeenteweekend te organiseren rondom het thema aanbidding. We waren als team twee keer in de hemeltijd geweest. We waren ook gezegend door de gemeente dat we daar naartoe mochten gaan een weekend. En daar hadden we echt een weekend de tijd om bezig te zijn met aanbidding. Dat was onder leiding van René en Elise Krijgsman. En we hebben daar ervaren hoe goed en opbouwend het kan zijn. Om de tijd te nemen om God te aanbidden en daar echt weer stil te staan. We hadden het verlangen ook om hier in de gemeente tijd aan te besteden. En samen met de gemeente op zoek te gaan naar hoe kunnen we als gemeente groeien in onze aanbidding naar God toe. Als je dan gaat nadenken over hoe ga je zo'n gemeenteweekend invullen, dan, dan kijk je ook van oké, gaan we hier een gastspreker uitnodigen of een aanbiddingsleider, een muzikant van buiten de gemeente, die ons tijdens weekend daar mee gaat nemen. Maar wat als team ook dat verlangen en we wilden ook graag delen uit onze eigen ervaring. Voor mij betekende dat ik toen tijdens het weekend, op de eerste avond, wat gedeeld heb over aanbidding, wat God zegt in de Bijbel over aanbidding en wat is aanbidding. De volgende slide wil. Voor mij was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend om die stap te zetten. En ik denk dat dit plaatje wel aardig weergeeft. Ik heb het altijd spannend gevonden om voor een groep te spreken. Ik denk dat het al wel vanaf de basisschool was, als ik spreekbeurt moest houden, dacht van dat is toch wel spannend. Toch een beetje gevoel van, ja, je staat in de spotlight. En ik weet dat een aantal jaar geleden dat Albert mij een keer vroeg van, Thijs, zou je een keer willen spreken in Raad van den Bosch? En ik dacht van, leuk hoor, maar dat gaan we dus niet doen. En ik vond ook niet dat het gaat gebeuren. Maar het is toch anders gelopen. Want ik heb ook geleerd, als je enthousiast bent over een onderwerp, in mijn geval aanbidding, ik maak ook onderdeel uit van het aanbiddingsteam, dan wil je daar ook graag over delen. Het is als team echt ons belangen dat we als gemeente groeien van, wat is aanbidding nou? Hoe kunnen we God aanbidden? We begonnen het eerste lied ook met, we zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus. Maar wat is dat nou? Wat doen we nou als we God aanbidden? Ik heb het idee dat we daar tijdens het gemeenteweekend voor degenen die erbij waren, dat we daar een mooie start mee hebben kunnen maken. Maar natuurlijk zijn we al met z'n allen op weg. Maar dat we daar samen hebben kunnen groeien. Maar dat er nog zoveel meer is wat daarover te delen valt. En ja, ik wil het ook graag met jullie delen. En het verlangen echt om als gemeente daar samen verder in te groeien. En ook te beseffen dat onze aanbidding een belangrijke sleutel is in onze relatie met God. En daar wil ik ook samen de Bijbel open gaan slaan, als we het over aanbidding hebben. Dat is denk ik één tekst waar we vaak, die daar vaak bij wordt gelezen en die wil ik samen met jullie ook gaan bespreken. De tekst staat in Johannes 4. Het verhaal is eigenlijk, Jezus is onderweg van Judea naar Galilea en komt daarbij door de Samaritaanse stad Sychar. En hij loopt eruit, hij zit daar aan bij een bron. En er komt een vrouw aan. En Jezus vraagt aan die vrouw, geef mij water. En die vrouw is helemaal verbaasd, want die vrouw was een Samaritaanse vrouw. Jezus was Jood. En Samaritanen en Joden gingen in die tijd niet met elkaar om. Dus Jezus die vrouw spreekt het ook uit naar Jezus. Van, waarom wilt u dat ik dat, doe? En er ontstaat een gesprek tussen Jezus en die vrouw. En Jezus zegt op een gegeven moment in het gesprek van, als je wist wie het was die jou vroeg, dan zou je, ik kan je levend water geven. En ik wil te beginnen met, beginnen deze tekst te lezen bij Johannes 4 vers 14. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw mannes halen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk, als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarom zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Dan de tekst. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen. Er staat al op de Riemer ook. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die met u spreekt. Nou, de tekst waar ik het over wil hebben is vers 24. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. En ik wil eigenlijk die tekst met jullie gaan ontleden. Dus we gaan eigenlijk een beetje terug naar de schoolbankjes. Als je even naar de volgende slide gaat. Dan jullie vroeger op school wel eens hadden dat je een samenvatting moest schrijven, of dat je de kern uit een tekst moest zien te halen. Dus we willen gaan kijken van nou, wat valt me op als ik naar deze tekst kijk. En er zijn eigenlijk drie woorden die ik steeds terug zie komen in deze tekst. Het woord aanbidden, of aanbid, komt 4 keer voor. In de geest, 3 keer. Waarbij ik het opvallend vind dat het 1 keer in een hoofdletter is geschreven en 2 keer met een kleine letter. Dus er zit blijkbaar een verschil in. Nou, daar komen we zo nog op terug. En waarheid. Ook die tekst komt 2 keer voor. En ik wil eigenlijk die drie woorden stuk voor stuk gaan behandelen. Te beginnen met aanbidden. En volgende slide. Daar is de gemeente die ik er ook bij stilgestaan. Van waarom zou je God nou aanbidden? God zegt in die tekst dat hij aanbidders zoekt. Niet voor de toekomst, maar in het nu. Hij zegt, de tijd is nu gekomen. Deze tekst is dus eigenlijk een oproep om hem te aanbidden en daar niet mee te wachten. Als we aan aanbidding in de gemeente denken, dan wordt het vaak snel gekoppeld aan zingen voor hem. He, we hebben een aanbiddingsteam. Nou, hoe gaan we voor een aanbidding? Door samen te zingen. He, en daar is ook niks mis mee. Zingen voor God. Het kan je helpen. Het helpt mij heel erg om op hem te richten, op hem gefocust te zijn. En persoonlijk vind ik het een hele fijne manier om ook mijn aandacht op God te richten. Alleen dat zingen, dat is geen doel op zich. Het gaat erom dat we door aanbidding in zijn tegenwoordigheid mogen komen en bij hem mogen aanliggen. Ik moet zelf denken, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een hamer en een spijker. Je hebt een doel en dat is de spijker de muur in kloppen. En je kunt daar een hamer voor gebruiken. En het hamer is eigenlijk het gereedschap wat je gebruikt om dat doel te bereiken. Je kunt ook met een hamer gewoon willekeurig ergens op een muur gaan slaan, maar daar bereik je niet noodzakelijk je doel mee. En zo is het ook met zingen van liederen voor God. Het is een middel wat je mag gebruiken om bij God te komen. Maar ik denk dat je het ook kunt omdraaien. Ik denk ook dat je een lied kunt zingen. Je kunt een lied uit opwekking zingen, zonder dat je echt bezig bent God aanbidden. Ik denk dat er ook andere manieren zijn waarop je God kunt aanbidden. Ik denk dat ik een heel mooi voorbeeld heb gehoord, Elise, afgelopen 1,5 week, bij bidden en vasten geweest. Gisteren hoorden we van Janneke van de Boogaard, die is deze zomer een maand in retraite geweest. Hij is in een maand bijna niet gepraat heeft. Gewoon stil is geweest voor God. En geluisterd heeft van God. Wat hebt u tot mij te zeggen? Gewoon. Ja. Echt je oren voor hem te openen. Ik denk dat als je dat voorbeeld met je spijker. Ik denk dat er ook andere manieren zijn waarop je een spijker de muur in kunt krijgen. Heel bijvoorbeeld spijkerpistolen. Ik denk dat je Luc vraagt. Dan kan hij vast nog wel wat andere manieren opnoemen hoe je een spijker ergens in krijgt. En zo is het ook met aanbidding. Zingen is een manier waarop je God kunt aanbidden, maar er zijn ook andere manieren waarop je God kunt aanbidden. Nou, als je kijkt van waarom zouden we God aanbidden, dan denk ik dat je vele redenen kunt verzinnen. Ik wil er een paar uitlichten. De eerste is, hij is onze schepper. God is degene die ons gemaakt heeft. Het staat onder andere in Psalm 139, vers 13 en 14. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. God is onze schepper. Een andere reden om God te aanbidden. Hij overlaat ons met zegeningen. Ik vind het hartstikke mooi dat we altijd tijd nemen voor getuigenissen. Dat we met elkaar mogen delen van wat heeft God voor ons gedaan. Het staat ook in Efeze 1 vers 3 dat hij ons zegent met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Als we ons getuigenis delen, dan vertellen we elkaar over die zegeningen en daardoor worden we opgebouwd. En een derde reden die ik nog even wil aanhalen. Hij heeft zijn zoon voor ons gegeven. Het grootst mogelijke offer. Zijn eigen zoon is aan het kruis gegaan voor onze zonden. En juist door dat offer kunnen we vrij naderen tot God en hem aanbidden. In het Oude Testament had je de tempel. En binnen in die tempel had je het heilige der heiligen. Dat was eigenlijk een afspiegeling van de plek waar God was. En dan mocht, maar één keer per jaar mocht daar een hoge priester naar binnen gaan om God een zoenoffer te brengen. En voor de zekerheid kreeg die hoge priester een touw om zijn been gewikkeld. Want mocht hij dood neervallen, dan kon hij aan de touw weer naar buiten worden getrokken. Het was zo'n heilige plek, het was niet aan iedereen voorbehouden om daarin binnen te gaan. Het was dus niet zomaar iets om binnen te treden in Gods tegenwoordigheid. Wat een verschil met nu. Toen Jezus stierf aan het kruis, verscheurde het voorhangsel van de tempel letterlijk door midden. En daardoor kunnen we nu vrij binnenkomen in zijn tegenwoordigheid. En dat is ook denk ik iets wat er niet veranderd is, tussen Oude en Nieuwe Testament. Als we God aanbidden, dan komen we nog steeds binnen in zijn nabijheid. Dus dat is nogal iets. Alleen door het offer van Jezus aan het kruis is het wel een stuk makkelijker voor ons geworden. En dat brengt mij bij het tweede woord wat ik eruit wil halen. Aanbidding in geest. In dit verband wil ik beginnen met het lezen van 2 Korinthe 3, vers 17 en 18. Welnu, met de Heer wordt de geest bedoeld, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Bij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van het beeld veranderd worden. Deze tekst staat, waar de geest van de Heer is, met de Heer wordt de geest bedoeld, dus Heer Jezus en de geest zijn één. En door de geest van de Heer zullen we worden veranderd, staat in het laatste deel van de tekst. Dus als we Gods nabijheid komen en een ontmoeting met hem hebben, en met zijn geest, dan kan er in ons een verandering optreden. Maar hoe kunnen we God dan aanbidden in de geest? Wat is dat, aanbidden God in de geest? Daarvoor is denk ik belangrijk dat je weet van, we zijn als mens opgebouwd uit geest, ziel en een lichaam. Dat staat ook in de Bijbel, bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 3. Dat gaan we nu niet lezen, maar 1 Thessalonicense 3 vers 23. Daar spreekt God over geest, ziel en lichaam. En ik vind dit een heel mooi plaatje. Ik heb hem ook tijdens het gemeenteweekend laten zien. Dat eigenlijk, het lichaam dient de ziel dient de geest en onze geest dient God. Ik denk dat je zo kunt zien, via ons lichaam kun je je in verbinding stellen met de fysieke wereld om je heen. Dus als ik met iemand hier praat, dan zie je elkaar, je kijkt elkaar aan, je hoort elkaar, je kunt elkaar een hand geven. En als we het hebben over onze geest, dan is het eigenlijk als we God aanbidden, is onze geest die contact maakt met de geest van God. Maar die geest die staat niet op zichzelf. Geest, ziel en lichaam horen bij elkaar. Kijk, als ik God wil aanbidden en ik wil gitaar spelen, dan kan ik dat wel willen in mijn geest, maar ik heb toch ook mijn lichaam nodig om die gitaar vast te houden en te kunnen spelen. Dus eigenlijk zijn ze ondersteunend aan elkaar, maar ze kunnen ook met elkaar in conflict komen. Daar ga ik straks nog wat meer over zeggen. Maar ik wil eerst even die drie onderdelen toelichten. We beginnen met lichaam, het volgende plaatje. Ik denk dat het lichaam dat wel het meest duidelijk is, hè, wat daarmee bedoeld wordt. Het is eigenlijk onze buitenkant, hetgene dat anderen als eerste van ons zien. Je hoort ook vaak wel eens zeggen van, hè, dat mensen tegenwoordig zo uit zijn op lichaam dat ik kan op. Nou, inderdaad, ik kan best genieten van een lekker frietje. Vooral met extra zure Belgische mayonaise, zoals ze nu in Tilburg verkopen. maar goed. Door het eten van de frietjes kan ik niet veranderen. Ja, misschien hier een beetje, maar verder zal het wel meevallen. Dan gaan we naar de ziel, dat is de volgende. Dan gaan we eigenlijk een niveautje dieper. En dan hoor je vast wel eens uitspraken als dat iemand zegt van, oh, dat raakte mij tot in het diepst van mijn ziel. Of dat mensen zeggen, wij zijn zielsverwanten. De meeste dan bedoelen van, hey, dat is een innige relatie, een diepgaande relatie met elkaar hebben. En misschien zie ik Jan ook wel een beetje als mijn zielsverwant. Een beetje als mijn maatje. Beetje, hè? Oké.
Dus vanavond maar, we spreken verder.
Ja. Als we het over de ziel hebben, waar hebben we het dan over? Nou, dan hebben we het over onze wil, ons gevoel en ons verstand. Die maken onderdeel uit van de ziel. Te beginnen met ons verstand. Je hebt verstand nodig om dingen te kunnen begrijpen, om besluiten te kunnen nemen. Ja, het frietje dat is wel heel lekker, maar het is ook niet zo van ons dat elke dag eet. Misschien moet ik hem ook af en toe een keertje laten staan. Maar ook om de buik te kunnen bestuderen. Hè? Echt om te snappen van wat staat er nou wat ik lees. De wil is een ander onderdeel van de ziel. Kijk, het is vaak wilskracht waardoor je iets bereikt. Anderhalf jaar geleden heb ik meegedaan aan een hardloopwedstrijd. Ik wilde 15 kilometer hardlopen. Ik had het nog nooit in mijn leven gedaan. Maar ik was vastbesloten van, dat ga ik doen. En daar heb je wilskracht voor nodig. Ik had de wilskracht voor nodig om daar te komen. Bij de ziel tenslotte gaat het over je gevoel en je emotie. Ik kan geraakt worden door mooie muziek. Ik kan bij mij bepaalde herinneringen oproepen. Ja, bijvoorbeeld, ik heb een tijd in Finland gestudeerd en dan heb ik een tijd in Roemenië gehoord om een bepaald lied te horen. En ik ben gelijk eigenlijk bijna weer terug op die plek. Hè? Dus het doet iets, hè, met je. Een mooie film kan ik ook van genieten. Dat heeft alles met je gevoel te maken. En zo is het ook met aanbiddingsmuziek. Je kunt ook mooie aanbiddingsmuziek horen en daardoor geraakt worden. Je kunt de zangdienst in de gemeente als fijn ervaren, hè, omdat de muziek je aansprak, omdat je er blij van werd, of omdat een bepaalde emotie opriep. Maar ik denk dat hier gelijk een gevaar in ligt. Want ik geloof namelijk dat het nog niet wil zeggen dat je ook echt in de nabijheid van God bent geweest. En dan gaan we naar het volgende niveau, de geest. We hebben gelezen dat God mensen zoekt die hem aanbidden in de geest. En we hebben ook gelezen dat waar de geest van God is, dat daar vrijheid is. En dat is de plek waar we naar het beeld van God worden veranderd. Maar wat is de geest dan? De geest is de plek waar God ons kan overtuigen, waar ons besef van God zit. Het is onze intuïtie en onze diepste drijfveren komen voort uit de geest. Als we God aanbidden in de geest, dan is het als het ware alsof onze geest in ons en de geest van God een verbinding met elkaar maken. En dat begint ermee dat je een verlangen hebt om de Heer te ontmoeten. Vanuit dat verlangen en door je hemel op hem te richten en hem de ruimte te geven. Je als het ware open te stellen voor wat God te zeggen heeft. Ja, dat is ook iets wat we als aanbiddingsteam naar verlangen, dat we jullie mee mogen nemen in die aanbidding naar God toe. Ja, maar om dan weer terug te komen op lichaam en ziel. Als je op God wil richten en in je geest hem wil aanbidden, dan is het wel handig als je lichaam en je ziel daarin meegaan. Kijk, als je tijdens de aanbidding bezig bent met je mobieltje, nou, dan wordt het best, denk ik, best wel lastig om, om ontmoeting met God te hebben. En als we God aanbidden met onze geest, dan geeft hem als het ware ook de ruimte om boven onze omstandigheden uitgetild te worden. En sterker nog, er kan een verandering plaatsvinden in die omstandigheden. Een voorbeeld daarvan staat ook in de Bijbel. Paulus en Silas, die zaten in de gevangenis, waren weggegooid in de kerkers. En ze besloten daar om God te gaan aanbidden. En eigenlijk niet te zien op hun omstandigheden op dat moment, maar te zien op God. En daardoor gebeurde er iets in hun omgeving. De deuren van de gevangenis die sprongen open. En de bewakers kwamen tot geloof. Hoe geweldig zou dat zijn als wij in een ding gewoon merken van, hey, God brengt een verandering in ons teweeg. We kunnen ook in de Bijbel zien van, als Gods geest in ons kan werken, wat dat kan betekenen. Dat zien we bijvoorbeeld in de vruchten van de geest, ik denk dat de meeste van jullie wel kennen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het zijn allemaal vruchten die zichtbaar kunnen worden als de geest van God in ons werkt. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan zelf een paar nog wel wat gebruiken. Hè, maar we zijn allemaal op weg. En daarnaast, als we kijken van hoe openbaart de geest van God zich in ons, dan kijken we vaak naar de gaven van de geest. Die zijn in 1 Korinthe 12. Hè, een aantal daarvan. Verkondigen van wijsheid. Overdragen van kennis. Geloof. Gaven om te genezen. Kracht om wonderen te doen, profeteren, onderscheiden wat wel en niet van God is, in klanktaal, tongen spreken en uitleggen wat het is. Vele daarvan zijn bovennatuurlijk. Die kun je niet anders verklaren dan dat de geest van God door je heen werkt. En in 1 Korinthe 12 vers 11 staat dan ook, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die zijn ieder afzonderlijk toebedeeld zoals hij wil. Dus als we verbonden zijn met de geest van God, dan krijgt hij de ruimte om zijn vruchten in ons te planten en zijn gaven ons te schenken. Ik denk dat ik wel namens de hele aanbiddingsteam spreek, anders zal ik zeg nog aangesproken. Dat ik zeg dat het ons belang is als team, dat we als gemeente ook God mogen aanbidden in zijn geest. Ja, niet alleen je lichaam en je ziel, maar juist dat we een ontmoeting mogen hebben met de geest van God. We zien dat er door de geest van God een verandering optreedt. In ons persoonlijk, maar ook binnen de gemeente. Ik zou zeggen, we kunnen niet wachten op jullie getuigenissen. Naar de volgende aanbiddingsdienst. En dan tenslotte wil ik stilstaan bij het laatste woord aan jullie in waarheid. En dat vind ik zelf best wel een uitdaging als ik erover nadenk. Misschien wel in de eerste plaats voor mezelf. Ja, we zingen liederen, maar als je echt over gaat nadenken, van wat zing ik eigenlijk? Ik wil altijd zijn waar u bent.
Ja.
Ik merk vaak van, ik zing het wel, maar ik ben heel vaak in de praktijk met andere dingen bezig.
Ja.
Ik ben dus helemaal niet altijd bij God. Of we zingen, u wil ik kennen, Heer, leer mij u kennen. Dan denk ik na van, ja, hoe vaak lees ik eigenlijk in de Bijbel? Dan denk ik van, ja, het feit dat ik zo'n woord voorbereid, het helpt me echt om de Bijbel open te slaan. En natuurlijk kun je het prima verklaren. Vaak slopt alles om je heen. Werk, kinderen. Ik vanmorgen ook weer. Ik denk van, oh ja, ik mag hier gaan staan. En thuis ben je alleen maar bezig met de kinderen achter de voldaan zitten. Ja, sorry, maar dan ben ik echt even niet in de geest van God. En als je dan eenmaal aan het eind van de dag als die kinderen op bed liggen, dan denk ik van, nou, nu even niks meer hoor. Misschien herkenbaar. Het zet mij wel aan het denken van, aanbid ik God wel echt in de waarheid? Ben ik wel oprecht in mijn aanbidding voor hem? In hoeverre is datgene wat ik zing altijd in lijn met datgene wat ik doe en uitleef? Maar het is fijn dat er in de Bijbel ook voorbeelden te vinden zijn van mensen die daar ook mee worstelden. En niet tenminste. Het staat bijvoorbeeld in Matthäus, als je bijvoorbeeld kijkt in Matthäus 26, waar Jezus vlak voor zijn overlijden in de hof van Gethsemane eerst om te bidden voor God. En eigenlijk in het moment van zijn grootste angst, waarin hij zijn vrienden en zijn discipelen echt nodig had. En ze overmand werden door slaap. Laten we zeggen, de lichaam het eventjes rond van de geest. En ze wilden wel. Dat is ook waar Jezus zegt van de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Ergens willen ze wel vanuit hun geest, maar ze waren te moe. Als je naar het lichaam kijkt, om te volharden in het gebed. En Paulus komt in Romeinen 7, die wil ik wel even opzoeken, Romeinen 7 vers 20, tot dezelfde conclusie.
Zijn geest is wel gewillig.
7 vers 20. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God. Dank aan hem door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Dus ook Paulus geeft aan dat hij een innerlijke strijd gaande is in zijn lichaam. Hij is van nature geneigd om het verkeerde te doen. Hè? Zijn ziel komt hier ook bij. Paulus heeft hier over zijn wil. En zijn geest, die gemaakt zijn om God te aanbidden. Die drie, die voeren, het is haast eigenlijk, die voeren strijd met elkaar. Die zijn niet altijd in lijn met elkaar. En als je dan vervolgens hoofdstuk 8, ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar als je die erbij pakt, dan zie je dat Paulus daar ook ingaat op de verhouding tussen lichaam, ziel en geest. Ik wilde wel de eerste vers van lezen als een bemoediging ook. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. En dat vind ik gelijk een hele mooie bemoediging. Ook als we niet altijd vol in de geest zijn en God vol aanbidden, dan mogen we weten dat als we Christus Jezus zijn, dat we niet meer worden veroordeeld. We hoeven ons niet te laten aanklagen, ook op momenten dat we moeten erkennen dat de geest wel wil, maar dat het vlees juist zwak is. En juist door het offer van Jezus mogen we in onze onvolmaaktheid bij hem komen en hem vrij aanbidden. Nou, tot slot. Jezus roept ons op om hem te aanbidden in geest en in waarheid. We mogen ons hiernaar uitstrekken en hiernaar groeien. Maar tegelijk mogen we weten dat we onderweg zijn en dat het met vallen en opstaan kan gaan. He, zelfs twee van de grootste geloofsmannen, he, Petrus, die ook in de hof van Gethsemane was, en Paulus, eigenlijk twee mannen die toch ook aan de grondlegging van de gemeente hebben gestaan, van het christendom, die hadden hun zwakheden. En toch kon God ze gebruiken. Ik denk dat daarom ook zo fijn is dat we als gemeente dat we elkaar hebben. Dat we ook elkaar mogen aanmoedigen en elkaar mogen stimuleren om God te aanbidden. En ook samen te groeien in aanbidding voor hem. Amen.
Amen.